Trots en nederigheid. Het thema is bevrijd van jezelf. Wie van jullie zegt? Nederigheid. En je mag je vinger opsteken. Wie van jullie zegt, ja, dat kan ik wel een beetje gebruiken? Yes, ik heb het over een relevant thema. Trouwens, ik ook. Wat gaan we doen vanmiddag? Ik ga zo beginnen met stellingen. Er staat deel 1 boven, maar er is maar één deel. Stellingen. Dan gaan we kijken naar de Bijbelse oproep tot nederigheid. Mocht er nog iemand zijn die twijfelt, is het Gods bedoeling voor mijn leven dat ik nederig ben? Ik denk dat er wel wat Bijbelteksten voor zijn. Dan gaan we naar een test van nederigheid. Ik zal die proberen nog voor de pauze te doen, zodat je die niet kunt escapen. Ik weet niet of dat lukt. En dat doe ik aan de hand van de vraag, voor wiens goedkeuring leef ik? Dat bepaalt namelijk in hoeverre je trots en of nederig bent. En als laatste, de praktijk. Ik ga een aantal kenmerken van trots geven, heel wat kenmerken. En ook een aantal oefeningen in nederigheid, die je mee kan nemen naar huis. Uiteraard onder de leiding van de Heilige Geest. We beginnen met wat stellingen, want het moet wel een interactief moment zijn vanmiddag. Ik wil wel, misschien voor de mensen die thuis zijn, ik zal wel af en toe communiceren met de zaal. Die kun je dan niet zo goed verstaan. Ik zal proberen soms vragen of opmerkingen te herhalen. Maar ik vind het wel leuk om een beetje met jullie in gesprek te zijn. Als eerste, als je het eens bent, steek je je vinger op. En als je het niet eens bent, dan houd je je vingers naar beneden. 1. Een gekruisigd leven, denk aan 2 weken geleden, is een nederig leven. Wie is daarmee eens? Oké. 2. Nederigheid is slechte gedachten hebben over jezelf. Steek je vinger op. Nee, we zeggen helemaal niks. Dit staat er. Oké, dan is het een goede stelling. Gebrek aan eigenwaarde is de oorzaak van veel problemen. Wie zegt eens? Trots kun je omschrijven als meerderwaardigheidsgevoelens. Ik leef niet meer voor de goedkeuring van mensen. Oké, jullie kunnen gaan. Jullie begrijpen mij. Laatste stelling. Heb ik eigenlijk aan jullie gevraagd. Maar ik zal nog een keer. Nederigheid staat op mijn verlanglijstje. Misschien moet ik pas hem aan. Nederigheid staat hoog op mijn verlanglijstje. Daarmee zeg je, daar ben ik wel mee bezig, ja, in mijn leven. Steek je vinger op. Als je zegt, dat staat hoog op mijn lijstje. Het is dus een zeer relevant thema. Oké, mooi. Ik begin even met goede literatuur. 2 boekjes die mij geïnspireerd hebben. Ik ben maar gewoon een gouddelver. Het goud haal ik uit de Bijbel. Maar ik geloof ook in literatuur. Dat blijkt ook uit jullie literatuurlijst. We laten jullie boeken lezen. Maar goede boeken kunnen echt helpen. Je moet er even voor gaan zitten. En je moet jezelf disciplineren. Maar goede boeken kunnen soms zo'n uitleg van de Bijbel geven dat je denkt, dat is het. Dat is het. 2 boeken die mij op dit punt heel geholpen hebben, is het boekje van Tim Keller, Bevrijd van jezelf. Dit is een boekje voor niet-lezers, want het heeft ongeveer 20 pagina's. Jee. Doe je, Gert-Jan? Groeten. Bevrijd van jezelf. En het tweede is, dat is een wat dikke boek van Steve Gallagher. Pas opnieuw uitgegeven. De wortel van zonde ontmaskerd. En de wortel is ik. Ik. De wortel van zonde ontmaskerd. Vroeger was dat uitgegeven onder de titel Onweerstaanbaar voor God. Beetje bruin-oranje boek. Deze boeken gaan heel erg over trots en nederigheid. En het boekje van Keller gaat ook wel over trots in relatie tot voor wiens goedkeuring leef je. Oké. We beginnen met de Bijbel. Filippenzen hoofdstuk 2. Misschien is het wel mooi dat ieder voor zichzelf even leest. We hebben vandaag al veel samen gedaan. Dus lees het eens even voor jezelf. Vers 5 tot 11. En beantwoord die vraag die hieronder staat. Wat leer je hier over de Heer Jezus? En wat is Paulus' kernoproep aan de christenen in Filippi? Wat leer je hier over de Heer Jezus?
Dat hij nederig was.
Dat hij nederig was. Waaruit blijkt dat? Thijs?
Wat ik opvallend vind, dat hij van de meest hoge opzichtbare positie naar de laatste positie gaat. Daar blijkt ook dat hij nederig is.
Ja. Van de meest hoge positie, centrum van de aanbidding in de hemel. Vers 6 zegt, hij was in de gestalte van God. Dat betekent in de schoot bij God, in de hemelse heerlijkheid. En hij heeft het niet als een roof beschouwd. En dan gaat de tekst helemaal naar beneden. Dieptepunt van de tekst, je ziet het hier in dit plaatje, is dieptepunt van zijn vernedering is Filippenzen 2 vers 8, gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Jezus ging van de hoogst denkbare plaats, het centrum van de aanbidding in de hemel, naar de laagst denkbare plaats, de vernedering aan het kruis, de dood van het kruis, beladen met de zonde van al de zijne. Dat heeft Jezus gedaan. Dat is eigenlijk bij uitstek het karakter van Jezus. En als je doorleest vanaf vers 9, zie je dat God hem, Jezus heeft niet zichzelf verhoogd, Jezus heeft vers 5 tot 8 beschrijven dat Jezus zichzelf vernederd heeft. Staat er twee keer. Misschien zeg je dat klopt toch niet, Jezus is toch vernederd door de Romeinen en door de Joden. Dat klopt, maar de kern van zijn menswording en zijn gang naar het kruis is dat hij zichzelf vernederd heeft. Er zijn mensen die hebben hem ervan af willen houden. Wie bijvoorbeeld? Petrus. Maar Jezus zegt, nee, ik verneder mijzelf. Vernedering, let op, is een keuze. Jezelf vernederen is een keuze. Daar komen we zo nog wel op als het over ons gaat. We hebben het nu nog over de Heer Jezus. Jezus koos ervoor en dan staat er vanaf vers 9, zie je dat? Daarom heeft hij zichzelf verhoogd. Dat staat er niet. Wat staat er? Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd. Dat is die rechterpoot van die letter V, zie je dat? Opstanding uit de dood, naar de hemel, zitten aan Gods rechterhand, zijn wederkomst en straks zijn toekomstige regering in de duizendjarig vrederijk. En uiteindelijk dat hij alles teruggeeft aan de Vader op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat heeft God met Jezus gedaan. Maar wat is het karakter van Jezus? Dat is die linkerpoot. Hij heeft zichzelf uit de hemel vernederd tot de dood van het kruis. Wat is de kernoproep van Paulus aan de Filippenzen? Oké, welk vers vinden we dat? Vers 5. Kan iemand hem voorlezen? Dat is de les van vanmiddag. Dat is wat we bedoelen met nederigheid. We bedoelen niet een soort braafheid of een soort slechtheid over jezelf. Wat we bedoelen met nederigheid is de gezindheid van Christus. Of in het Engels, the mind of Christ. Dat je dat ontwikkelt. Vanmorgen noemde Martin wat citaten van Augustinus. Een van zijn citaten is ook, wat zijn de top 3 kenmerken van een christen? Toen heeft Augustinus gezegd, 1, ootmoed, dat is het oude woord voor nederigheid. 2, ootmoed. En 3, ootmoed. Maar het is niet de leer van de Gegem, het is de leer van de Bijbel. Dat een christen bij uitstek ootmoedig is. En weet je wat Augustinus dan zegt? Waarom behoort een christen ootmoedig te zijn? En dan zegt hij, omdat God ootmoedig is. Dat, die gedachte, hè? God is nederig. God is het al, zegt hij, nu wij nog. God heeft zijn zoon gegeven. Christus heeft zichzelf gegeven. Ik vind echt, als je het evangelie begrijpt, dan zou je zeggen, wat is nu de beweging van het evangelie? Dat is een God die nederig is, die zichzelf opoffert, die geeft. Dat is eigenlijk de kern. Als Jezus niet nederig was geweest, dan hield het voor ons op. Wij leven van Jezus nederigheid. Ben je het daarmee eens? Of vind je dat ik het overdrijf? Oké. Nederigheid is het karakter van Jezus ontwikkelen. We gaan één Bijbelboek terug. Hoofdstuk Efeze hoofdstuk 4. Lees vers 1 en 2. Wat is de kernoproep van Paulus aan de christenen in Efeze? Net Filippi, nu Efeze. Hoofdstuk 4, vers 1 en 2. Ik lees voor. Zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Een wandel overeenkomstig je roeping. Je bent geroepen, wedergeboren, bekeerd, je hebt geloofd, je bent geadopteerd. Nou, vanmorgen heel veel over gehoord, hè? Wat God gedaan heeft in je leven, dat is een roeping van God. En nu moet je gaan leven overeenkomstig die roeping. Oké, wat bedoel je, Paulus? Nou, dit zegt hij, vers 2. In alle nederigheid. Inderdaad, Paulus en Augustinus zijn het eens. Het eerste in een christen leven behoort te zijn, ootmoed. Nederigheid, tot een wandel, de roeping waardig. En dan zegt hij, in alle nederigheid en zachtmoedigheid. Er staat niet, let op hè, in kracht. Of in bovennatuurlijke gaven. Of in dit of in dat. Een roeping, de roeping waardig is allereerst het karakter van Jezus Christus. En dat wordt allereerst getekend door nederigheid. Of je het leuk vindt of niet, het staat er. Jullie gaan de komende periode een boekje van Andrew Murray lezen. De titel van het boekje is, veelzeggend, nederigheid. Dit is een beetje een aftrap deze middag. Ik heb één citaat van hem. Weet je wat hij zegt? Nederigheid is de enige grond waarin de genadegaven wortelen. Iedere fout of misstap valt te verklaren door een gebrek aan nederigheid. Dat vind ik iets om over na te denken. Nederigheid is niet zozeer één van de vele genadegaven en deugden. Nee, ze is de wortel van alle gaven. Want alleen zij laat ons een juiste houding richting God aannemen. En alleen zij staat ons toe om alles in ons te werken. Oké, dat zegt Paulus aan de Efeziërs. Nederigheid. Ik ga nog naar één andere brief uit het Nieuwe Testament. Dat is de brief uit 1 Petrus. Hoofdstuk 5. Vers 5. Tussen twee haakjes. Ik vind het echt heel goed dat jullie zo meebladeren in jullie Bijbel. Ik zag dat vanmorgen ook gebeuren. Daardoor zijn we ook een Bijbelschool. Dat we het aan de Bijbel willen verbinden. 1 Petrus 5 vers 5. Ik lees hem voor. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees allen elkaar onderdanig. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Samenvattend, je ziet het hier op het scherm, wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Misschien zeg je, Leander, je valt in herhaling. Bij elke tekst vertel je opnieuw dat een christen nederig behoort te zijn. Dat klopt. Maar voordat we zometeen naar de aansporing gaan van nederigheid, moeten we eerst helder hebben dat dit een Bijbels aanbeeld is waarop we slaan. Zie je dat? Dat het voor de apostelen heel kernachtig was. De belangrijkste tekst, denk ik, heb ik misschien wel overgeslagen. Dat is de tekst van de Heer Jezus zelf. Dus dat hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Met andere woorden, het feit dat hij nederig is, geeft ons rust. Dat is bij uitstek zijn karakter. Wat hebben we vastgesteld? Nederigheid is een karaktereigenschap van God. Een karaktereigenschap van Christus. Die in het Nieuwe Testament en ook in het Oude Testament aangeprezen wordt als een van de belangrijkste deugden van een gelovige, van een christen. Uit het Oude Testament heb je deze tekst. Jesaja 57 vers 15. Want zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest om levend te maken de geest van de nederigen en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. God zegt in deze tekst, ik woon op twee plekken. In de hoge hemel en bij de nederigen. Daar woon ik. God heeft twee verblijfplaatsen. In de hemel en bij de nederigen. Ja, zeg je, hij woont toch in de gemeente? Amen. Maar de gemeente behoort dus nederig te zijn. God is graag bij nederige mensen. Oké, dat hebben we wel vastgesteld. Misschien zeg je, ik ben overtuigd. De Bijbel leert dit. Op naar de praktijk. Dat is goed. Maar nederigheid heeft een tegenovergestelde. Dat is trots. Als we met nederigheid willen dealen, moeten we eerst met trots dealen. En trots is een diep gesleten zonde. Als ik jullie een lijst met zonden zou laten maken, dan zou je heel veel zonden kunnen noemen. Je zou kunnen noemen roddelen, je kan noemen stelen, je zou kunnen noemen onreinheid, je zou kunnen noemen laster, je zou kunnen noemen ongeloof, je zou kunnen noemen egoïsme en nog veel meer zonden die de Bijbel beschrijft. Maar de Bijbel maakt een verschil tussen vruchtzonden, daar, en wortelzonden. Daar. In het Engels de root en de fruit. En de wortelzonden, dat zijn de diepere zondekanalen onder het oppervlak die leiden tot concrete zondige daden en houdingen. Snap je dat? Dus de wortelzonden zitten onder het oppervlak, die zijn als het ware een beetje de bron. En dat wat eruit komt, dat zijn vruchtzonden. Wat zijn wortelzonden? Nou, bijvoorbeeld deze. Selfishness, egoïsme. Of idolatry, afgoderij. Of angst, verkeerde vrees. Of trots, pride. Die leiden tot al die andere zonden. Trots moet je dus opgraven. Trots groeit niet aan een boompje, trots zit onder de grond. Trots uit zich in andere zonden. Dat moet je heel goed helder hebben. Ook als je anderen gaat helpen, we hebben daar vanmorgen over gehoord, dan is trots niet iets wat altijd bovenop ligt. Trots manifesteert zich vaak in andere zonden. Nou, daarom is het vanmiddag niet zo makkelijk om nederigheid en trots echt goed op het spoor te komen. Wat zegt de Bijbel mij? Daarom wil ik met jullie een diepteboring doen naar trots in de gemeente van Korinthe. En dan komen we eigenlijk bij die test van trots. Leef je voor de goedkeuring van God of goedkeuring van mensen? Trots zit aan de onderkant. We zijn geroepen om nederig te zijn. Maar we moeten eerst trots op het spoor komen. Ik ga met jullie een stukje lezen uit 1 Korinthe 3 en 1 Korinthe 4. En dan duiken we in de diepteboring. En ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u niet naar de mens? Want als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Dan naar hoofdstuk 4, vers 1. Laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat ze betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word. Of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Tot zover. Korinthe was een gemeente die worstelde met trots. Trots was de wortelzonde. Waar kwam dat in openbaar? Volg me goed. Dat kwam openbaar in verdeeldheid. Trots leidt tot verdeeldheid. De mensen uit Korinthe, Paulus zegt dat in hoofdstuk 1, die waren mensen die kwamen niet van hoge kom af. Hij zegt, niet veel aanzienlijke, niet veel rijke en niet veel wijzen zijn er onder jullie naar het vlees. Met andere woorden, er zaten niet heel veel mensen met een dikke bankrekening of een goede naam of een hoog opleidingsniveau. Nee, dat ze tot geloof gekomen waren, dat was een wonder van het kruis. Ze waren door de Heer Jezus Christus tot geloof gekomen. Paulus zegt in hoofdstuk 1, als jullie willen roemen, moeten jullie roemen in God. Het is een wonder van God. Maar die Korintiërs die kwamen uit een wereld, net als wij, daarom heb ik hen vanmiddag als voorbeeld genomen, waarin trots, zeg maar, en voor de dag komen en dingen heel goed kunnen en dingen hebben, heel belangrijk waren. En die Korintiërs, hoewel ze zeg maar uit de wereld getrokken waren en in de gemeente waren geplaatst, in het koninkrijk van God, zat hun denken nog vol met de oude wereld. Zoals bij ons. Heel vaak. En hun wereld was een wereld van shinen, van iets hebben, iets zijn. Als er toen social media had bestaan, dat had in Korinthe echt perfect gefloreerd. Want het was de manier om jezelf te etaleren. En daarom zijn ze in Korinthe heel erg bezig met welsprekendheid en kracht en tekenen en wonderen en gaven. Degene die in tongen spreekt of degene die genezingen verricht, die is het meeste. Want hoe meer kracht, hoe bijzonderder, hoe specialer je bent. Nou, als je zo'n samenkomst in Korinthe had bezocht, dan had je een charismatische gemeente aangetroffen waar alle gaven floreren. Tot en met. Paulus zegt in hoofdstuk 1, er is geen genadegave die bij jullie ontbreekt. Ze zijn er allemaal. En als je in hoofdstuk 14 leest, dan is dat zo. De een heeft een lied en de ander een woord en de ander een openbaring en de ander een vers. Noem maar op. Ze praten door elkaar in hele geestelijke mensen. Wauw. Maar Paulus zegt, hij is er niet zo van onder de indruk. Hij zegt, weet je, hoewel dat allemaal zo mag zijn, en hij doet daar ook niet negatief over. Hij zegt alleen, jullie moeten daar wat orde in brengen, hoofdstuk 14. Maar hij doet op zich niet negatief over de gaven. Maar wat hij zegt is, tegelijkertijd zijn jullie nog vleeselijk. Jullie zijn kinderen. Jullie zijn eigenlijk een gemeente in de luiers, hoofdstuk 3. Jullie zijn nog vleeselijk. Heb je dat wel eens gehoord, dat je voorganger dat op zondag tegen je zegt? Jullie zijn vleeselijk. En dan komt hij bij een verklaring. Waarom? Waarom zijn jullie vleeselijk? Hoofdstuk 3. Jullie zijn vleeselijk omdat de een zegt, ik ben van Paulus. En de ander zegt, ik ben van Apollos. En de volgende zegt, ik van Kefas. En een vierde zegt, ik ben van Christus. Weet je wat er is in de gemeente van Korinthe? Ik spreek vanmiddag vrij uit. Er is partijzucht. Er is hokjesdenken. En er zijn groepjes. Daar zit een groep van Paulus hier. Daar zit een groep van Petrus. Daar zit een groep van Apollos. En deze groep zegt, wij zijn de groep van Christus. Christus is onze lijsttrekker. Niet die van jullie, die van ons. Dat zijn de ergste. De een verheft zich boven de ander. Als jij zegt, ik ben van Paulus, en jij zegt, nee, ik van Apollos, dan bedoel je dat Apollos beter is dan Paulus. En jij bedoelt dat Paulus Apollos is beter is, dan, andersom. Weet je wat er gebeurt? Er is partijzucht, er is verdeeldheid, er is onderlinge vergelijking in de gemeente. Ze maken heel de tijd hiërarchie en pikorde. Ze zijn heel de tijd mee bezig. Ze kijken naar elkaar, ze zijn zich heel bewust van elkaar. En ze kennen de groepjes in de gemeente. En Paulus zegt in hoofdstuk 3 vers 21. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Waarom doen jullie alsof Paulus belangrijker is dan Apollos, dan Petrus, dan Christus? Allemaal zijn ze van jullie. Petrus is van jullie, Paulus is van jullie, Apollos is van jullie en Christus is van jullie. En Christus is van God. Met andere woorden, God heeft ons in Christus alles gegeven. En waarom zitten jullie onderling te vergelijken en ruzie te maken? Competitie te bedrijven in de gemeente. Gelukkig hebben wij daar allemaal geen last meer van in onze tijd. Daar zijn we te boven, hè? Toch? Of niet? Nee, alles behalve. Korinthe, dat zijn wij. We bedoelen vleeselijk, dat zijn wij. Paulus, wat zit daar nu onder, hè? Die vruchtzonde, ja, dat is verdeeld. Daar zijn we nu wel achter. Weet je wat eronder zit? Nou, daar komt-ie. Trots. Trots. Weet je wat eronder zit? Het Griekse woord is opgeblazenheid. Het is een kikker die zijn wangen volblaast en daar gaat staan en zegt, kijk mij en mijn partij en Paulus. Trots. Die christen die alleen maar nederig zou moeten zijn omdat hij 100% van genade leeft. Hij gaat op zijn beentje staan, hij blaast zijn kaken vol en hij wordt trots. En het leidt tot verdeeldheid, tot ruzie, tot arrogantie, tot scheuringen, tot competitie, tot vergelijkingsdrang, tot jaloezie. Allemaal vruchtzonden die voortkomen uit de wortelzonde. Trots. Volg je maar. Ben jij eigenlijk trots? Zomaar even een vraagje tussendoor. Zit jij in een gemeente waar de effecten van trots ook zichtbaar zijn? Mede door jouw toedoen. Weet je wat de Bijbel zegt? God wederstaat de hoogmoedige. God zegt, weg. Maar de nederigen geeft hij genade. Weet je wat trots toe leidt? Dat je voortdurend wat van elkaar vindt. Roddel en labelen in de gemeente, dat komt voort uit trots. Ja, die broeder, ja. En die voorganger, ja, die. Mijn ego vindt voortdurend wat. Heb je daar ook wel eens last van? Dat je naar mensen zit te kijken, zoals je nu naar mij kijkt. En dat je er heel de tijd wat van vindt, hè? Dat voortdurende labelen, dat oordelen voortdurend. Ik zeg niet dat oordelen fout is. De Bijbel roept ons op om te beoordelen. Maar dat oordelen is dat je iemand voortdurend gewoon een labeltje omhangt. Ja, ik heb jou wel een beetje door zo. Joep. Paulus, Apollos. Weet je met wie dat ook gebeurd is? Met Paulus. De gemeente van Korinthe was aanvankelijk heel enthousiast over hem. Hun kerkplanter. In Korinthe, wat een dappere man dat hij daar het evangelie bracht. Maar op een gegeven moment vonden ze van alles van hem. Hij kwam zijn woord niet na. Hij kon niet goed spreken. Hij was zwak in woorden en nog veel meer. En weet je wat ze gingen doen? Ze gingen hem vergelijken met Apollos. Want Apollos was gekomen sinds kort. En dat was een voorganger, hè, Apollos. Weet je hoe dat in de kerkelijke wereld wordt gedaan? Hoe de voorgangers worden gelabeld? Praten over dominees. Waarom wordt het nou zo stil? Dat is mijn man. En dit, nee, ik ben door die gedoopt. En wij hebben die voorganger. Dat is leuk hoor. Ik ben nu zelf sinds kort voorganger. Dat is leuk. Nu 7, 8 weken in de gemeente. Is de witte brood spreken dit, hè. Dat is Hosanna. De meesten vinden het nog steeds heel erg fijn met mij. Maar ja. Was met Paulus aan het begin ook. Leuke vent die Paulus. Totdat ze hem gingen labelen. En dan komt het aan op de vraag. Hoe ga je daarmee om? En hoe je met labels omgaat. Hoe je met goedkeuringen, beoordelingen van mensen omgaat. Dat bepaalt hoe ver je nog trots bent. Of in hoeverre je ook nederig bent. Dat is een hele goede test. Toen dacht ik, die test ga ik er even uitpakken. Hoe ga jij om met meningen van mensen? Met goedkeuring, afkeuring van mensen. Heb je daarmee te maken? Mensen die wat van je vinden? In je familie of op je werk of in je vriendenkring. Word jij wel eens gelabeld? Als je een keuze hebt gemaakt en je ouders komen op bezoek. Vind je het dan belangrijk wat je ouders ervan vinden? Of wat de kerkraad ervan vindt? Moet je even kijken hoe Paulus ermee omgaat. Vers 3. Hij zegt, en dit vind ik een hele belangrijke discipelschapsles. Hoe ga ik om met de meningen van mensen? Vers 3. Het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word. En eenvoudige Nederlands. Het maakt mij niet uit hoe jullie over mij denken. Het maakt me niet uit wat jullie van mij vinden. Zegt Paulus. Jullie kunnen roepen wat jullie willen. Maar het maakt me niet uit. En dan zegt hij in het tweede stukje, of door enig menselijk oordeel. Het maakt mij niet uit hoe enig mens over mij denkt. Hoofdstuk 4 vers 3b. Zo, die durft. Dus wat jullie nu van mij vinden, dat maakt me gewoon niet uit. Betekent heel weinig voor me. En wat enig mens in deze wereld van mij vindt, dat betekent ook heel weinig voor me. En dan zegt hij iets revolutionairs. Zie je dat? Hij zegt, het maakt mij niet uit hoe ik over mijzelf denk. En dit is het interessantste. Ja, vers 3c, ik beoordeel ook mijzelf niet. Dus, concreet, we kijken nu even in het denken van Paulus. Hè? Zijn identiteit, zijn vrijspraak, zijn goedkeuring, zijn goede geweten is niet afhankelijk van wat mensen over hem zeggen. Dan zou ik namelijk een soort van jojo zijn, heen en weer bewogen door 1000 meningen. En tellen die meningen van mensen eigenlijk wel? Pleiten de meningen van mensen, de goedkeuring van mensen, pleiten die je vrij? En de afkeuring van mensen maken die je schuldig? Nou, weet je wat interessant zou zijn? Deze houding van Paulus, hè? Het maakt me niet uit wat jullie over me denken. Het maakt me niet uit wat de wereld over mij denkt. Het maakt me niet uit wat ik over mezelf denk. Deze houding van Paulus, die zou je eens aan een moderne psycholoog moeten voorleggen. Dat vind ik nou echt interessant, zoiets. Ben je dat nou eens met Paulus? Ik denk dat hij zou zeggen, ja. Ik vind het heel goed, Paulus, dat jij je niet laat leiden door wat anderen van je zeggen. Je moet namelijk uitgaan van je eigen kracht en je eigen waarde. Paulus, of anderen met jou tevreden zijn, is niet zo belangrijk. De vraag is, ben jij met jezelf tevreden? Ja, volg dan je hart. Klinkt dat bekend? Paulus zou zeggen, daar ben ik gedeeltelijk met u eens, dat het niet uitmaakt wat anderen van me vinden, maar als u het goed vindt, voeg ik er ook aan toe, het maakt mij niet uit wat ik zelf over mezelf denk. Of ik tevreden ben met mezelf, dat is ook geen vrijspraak. Dat zegt Paulus ook. Vers 4, want hij zegt, ik ben mij van niets bewust, ik weet niet of ik jullie iets kwaads heb gedaan, zie je dat? Maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Dat geeft mij geen vrijgeleide. Dat ik positief over mijzelf denk, wil niet zeggen dat ik het allemaal goed heb gedaan. Misschien zou die psycholoog zeggen, nou, ik vind het toch belangrijk dat je een positief zelfbeeld ontwikkelt. Is dat eigenlijk bijbels? Hier raak ik een beetje een spannend thema. Zeker de social workers onder ons zouden me straks aan kunnen klampen. Is dat bijbels, een positief zelfbeeld? Tevreden zijn met jezelf. We moeten zorgvuldig spreken. Maar laat ik eerst dit zeggen. 20 eeuwen lang hebben mensen gedacht dat de meeste problemen in onze maatschappij voortkwamen uit het feit dat mensen te positief over zichzelf dachten. Een te hoge eigenwaarde hadden, een te hoge dunk. Dat is 20 eeuwen lang gedacht. Het is van de laatste eeuw dat we dat zijn gaan omdraaien en dat we zeggen alle problemen komen voort uit een lage eigenwaarde. Heel veel verklaringen van bijvoorbeeld crimineel gedrag of andere dingen worden vaak toegelicht met, ja, dat komt uit het feit dat hij zo'n slecht zelfbeeld had. Zou hij positiever over zichzelf denken, dan had hij dat waarschijnlijk niet gedaan. We moeten een slecht zelfbeeld, wordt dan gezegd, bestrijden met een goed zelfbeeld. Paulus, hoe kijk jij naar jezelf? Hij zegt, het maakt niet zoveel uit. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik beoordeel ook mijzelf niet. Wat ik van mezelf vind, is niet leidend, is niet rechtvaardigend. Want de ene dag voel je je geweldig en denk je dat je een hele vent bent, en de volgende dag zit je in de put. Wat zegt dat eigenlijk? En al helemaal niet wat anderen van mij denken. Je zou dus kunnen zeggen, na dit lange verhaal van mij, Paulus' ego wordt niet opgeblazen door goede beoordelingen en niet neergehaald door slechte beoordelingen. Dan moet hij zijn waarde, zijn goedkeuring, ergens anders uithalen. Hoe kan die man daar zo vrij van zijn? Dat vind ik heel mooi. Vers 4, C. Wie mij echter beoordeelt, is de Heer. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heer komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Mag ik het zo zeggen? Als je dit diaatje ziet. Voor wie leeft Paulus? Voor wiens goedkeuring leeft Paulus? Niet voor de goedkeuring van de gemeente. Niet voor de goedkeuring van enig mens. Niet voor zijn eigen goedkeuring. Voor zijn eigen positieve beelden over zichzelf. Maar van de goedkeuring van God. Wie mij beoordeelt, is de Heer. Alle vrome christenen zeggen hier ja en amen op. De praktijk is dat de meeste christenen dit niet doen. Ze laten zich voortdurend beoordelen door anderen, En ze beoordelen voortdurend zichzelf. En soms ook veroordelen voortdurend zichzelf. Ze slepen zichzelf voortdurend voor de spiegel. En elke keer sta je voor de spiegel en sta je je af te vragen, mag ik er zijn? Heb ik het goed gedaan? Is het goed genoeg? En die faalgevoelens en die schuldgevoelens en die minderwaardigheidsgevoelens, die nemen maar toe en je denkt, kom op, ontwikkel goede gevoelens, misschien meerwaardigheidsgevoelens, maar het zinkt in als een plumpudding en elke keer sleep je jezelf weer in de rechtszaal en elke keer moet je weer zeggen, het is onvoldoende. Of als mensen je kietelen en zeggen, hey, goed gedaan joh, je bent echt een fijne vent. Of je kan dat echt heel goed, bedankt voor dat. En je denkt, yes, die pluimen die steek ik in mijn ego, daar kan ik mee, daar kan ik een paar dagen mee. Maar als diezelfde personen die pluimen van je aftrekken op een lelijke manier, dan blijf je achter als een leeggelopen ballon. En voel je je nog beroerder dan voorheen. En je gaat naar de psycholoog, ik bedoel het niet cynisch, en die zegt, joh, je moet tevreden zijn met jezelf. En je staat voor de spiegel en je denkt, hoezeer ik het ook probeer, ik voel me beroerd. Weet je hoe dat komt? Let op, ik ben nu bij wat ik eigenlijk wil zeggen. Dit wel een beetje lang, dat klopt, maar... is, je staat voor de verkeerde rechtbank. De rechtbank van de gemeente. De rechtbank van de wereld. Of de rechtbank van de spiegel, dat ben je zelf. Paulus zegt, wie mij beoordeelt is God. En wat is Gods oordeel? Eigenlijk is dit heel spannend nu. Dit is super spannend. Misschien ben je toe aan koffie, maar dit is super spannend. Want dit is de vraag die telt. Wat vindt God van mij? Mag ik er zijn of niet? Deug ik of deug ik niet? Bedoel je of God je leuk vindt? Nee, in het evangelie gaat het niet over of God je leuk vindt. In het evangelie gaat het over de vraag of je gerechtvaardigd bent. Dat zegt Paulus, hè? Daardoor ben ik nog niet, vers 4, gerechtvaardigd. Dat betekent, daardoor kan ik nog niet mijn hoofd opheffen. Daardoor kan ik nog niet voor God staan en zeggen, ik ben vrij. Dat kan ik niet op basis van de meningen van mensen. Dat kan ik niet op basis van de mening van mezelf. Daardoor kan ik nog steeds niet mijn hoofd opheffen. Ga jij voor Gods rechtbank staan en zeggen, ja maar Leander heeft gezegd. Of ja maar Piet heeft gezegd. Dat kan toch niet? Als je straks voor de troon van God staat, denk je niet meer over wat je buurman van je vond. Of wat je moeder van je vond. Of wat Sinterklaas van je vond. Met alle respect. Maar het gaat om de vraag, wat vindt God van mij? Weet je wat Paulus zegt? Moet je even bladeren naar 1 Korinthe 6. En hij heeft het over een beoordeling in het verleden. 1 Korinthe 6 vers 9. Sorry, vers 11. 1 Korinthe 6 vers 11. Hij zegt, sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus. En door de geest van onze God. Zie je dat? U bent gerechtvaardigd. Ik leg het even beeldend uit. Weet je wat dat betekent? Toen jij als zondaar, als goddeloze zondaar, dat ben je. In jezelf, zonder Christus, ben je een goddeloze zondaar. Toen heb je het evangelie gehoord. En toen ben je, omdat je dat begreep, of omdat iemand je dat vertelde, toen ben je naar de rechtbank toe gegaan. En je bent naar de rechtbank gegaan en je hebt gezegd, Heere God, ik sta schuldig voor u. Maar ik heb gehoord van de Heer Jezus Christus, dat hij gestorven is aan het kruis. En ik doe een beroep op u, wees mij de zondaar genadig. Of vergeef mijn zonde omwille van de Heer Jezus. Of ik vertrouw op de Heer Jezus dat hij voor mij gestorven is. Hoe je dat ook gezegd hebt. En weet je wat er toen gebeurd is? Toen je voor het eerst je geloof gevestigd hebt op de Heer Jezus, heeft er een uitspraak geklonken in de rechtszaal van God. En wat is de uitspraak? Wie in Christus is, is gerechtvaardigd. Dat betekent, je bent vrijgesproken. Al je schuld, alles wat tegen je getuigt is van je afgenomen. En God behangt je, bekleedt je met de gerechtigheid van Christus. Waardoor hij zegt, je zonden van verleden, heden en zelfs die van de toekomst, die zijn uitgewist in het offer van Christus. En juridisch spreek ik jou vrij. Je bent gerechtvaardigd. En weet je wat toen gebeurd is? Toen heeft God gezegd, we sluiten de rechtszaak. De zaak is gesloten. De zitting is beëindigd. Vrijgesproken. En toen is de deur van de rechtszaal dichtgegaan. En vanaf dat moment kan een christen zeggen, ik ben gerechtvaardigd. En weet je wat het probleem is van veel christenen? Is dat ze elke dag zichzelf naar die rechtbank slepen. Elke dag daar aankloppen. En dan vragen, Heere God, is het goed genoeg? En dan vind je op de deur van die rechtszaal, Romeinen 5 vers 1, Romeinen 8 vers 1, als iemand in Christus is, geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus zijn, maar je bent geadopteerd, je bent vrijgesproken. En als je dat echt gelooft, dan krijg je een, ik zou bijna zeggen, een vrijgesproken zelfbeeld. Een realistisch zelfbeeld. God heeft mij als zondaar vrijgesproken. En de meningen van mensen, de meningen van de gemeente, hoeven mij niet meer over en weer te drijven. Zelfs de mening over mijzelf telt niet. Wat God zegt, is leidend. Plus de beoordeling in de toekomst. Dat zegt Paulus in hoofdstuk 4 vers 5. Daar zegt hij, oordeel niet voor de tijd totdat de Heere komt. Met andere woorden, we zullen ooit nog een keer voor zijn rechterstoel staan. En dan zal hij zijn kinderen, die vrijgesproken zijn, beoordelen op basis van hun leven. Paulus zegt, daar leef ik voor. Daar leef ik voor. Ik vrees niet mensen, maar ik vrees God. Dit zijn mijn vragen aan jou. Hoe kijk jij naar jezelf? Ben je snel van slag door meningen van mensen? Ben je snel van slag door de leugens van je eigen denken? Door de leugens van de spiegel? Of heb je geleerd om te rusten in de vrijspraak en de goedkeuring van God? Weet je wat je dan bent? Bevrijd van jezelf. Die voortdurende aanklacht van binnen, die leg ik het zwijgen op, omdat God in Christus daar definitief mee afgerekend heeft. Ja, maar mijn moeder. Ja, maar mijn schoonvader. Ja, maar ik heb altijd geleerd. Ja, maar het is toch zo? Ja, maar... Wie mij rechtvaardigt, is de Heere. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou zit. Hoe kijk je naar jezelf? Hoe vaak sta jij nog voor de rechtszaal? Wat zei je? Steeds minder. Ben je snel geraakt door meningen van mensen? Weet je hoe dat komt? Dat laat ik bij mezelf houden. Dat is omdat ik bang ben voor een mening. Als mensen groot zijn, mensenmeningen groot zijn en God heel klein. Dat is een mooi boek wat er laatst verschenen is, hè? Deze. Maar als God en zijn beoordeling groot wordt voor je, worden de meningen van mensen klein. Dat betekent niet dat je geen feedback kunt krijgen en niet over feedback wil nadenken, maar het bepaalt niet je identiteit. Dit is de manier om vrij te komen van religieuze banden. En vrij te komen van leugens in je denken. Ja. Ja, dat mag. Doe maar even daar, we kunnen je wel zien, ja.
Ik vind het wel heel mooi wat Nea wordt gezegd. Jaren geleden was ik de jojo. En ja, die lange zussen ben ik toen bij de Bijbelsvakantie Kring beland. Waar ik dus, ja, ging aan de Bijbelsvakantie Kring naar een enorm warm hart toe. Toen heb ik dus gewoon heel ontdekt dat de minderwaardigheidsgevoelig werk aan mijn kant dat nog een kleine zin is. Ik wilde altijd voldoen aan de last van de maatschappij. Dat dat niet zozeer te maken had met voor mij een meerderwaardigheidsvorm van trots. Maar in dit geval een minderwaardigheidsvorm van trots. En mijn kamerschikker van mij eigenlijk inzicht dat die trots bij mij zelf dus zat. En dat was voor mij heel belangrijk en heel heftig. Want als wij aan trots denken, dan was ook wel bij de stemming in leiding denk ik vaak aan meerderwaardigheidsgevoelens. Maar meerderwaardigheidsgevoelens hebben even zozeer de wortels van trots in zich. Dat wordt ook beschreven in dat boekje Onweerstaanbaar voor God. Dat wordt nu dus uitgegeven. En dat was een hele heftige ontdekking voor mij. Dat heeft mijn hele leven op schop gezet. En uiteindelijk ben ik daardoor, ja, wel echt bevrijd van de projectie die ik vind in de depressiviteit. Heel ernstig. En ik dacht dat het nooit goed genoeg was. En kwetsbaarheid, ja, ik hou van openheid en kwetsbaarheid en harte delen, maar in onze maatschappij en ook in de kerk is dat een lastig ding. Maar nu, ja, heb ik van God geleerd dat ik ben wie ik ben. En ook juist kwetsbaarheid in beeld van mij is, ja, die gebruikt ik nu wel. En dat is niet altijd groot. Maar ja, als je er gevoelig voor bent, dan denk ik wel dat het altijd meer belangrijk is om terug te gaan naar de kern, naar de Bijbel, naar Gods woord, en wat Hij ook in jou en mij dus aan heeft. Voor anderen speelt dit misschien minder een rol. Maar ja, ik denk dat het heel goed is om constant weer die waarheid gewoon jezelf voor de geest te halen en daar echt in te gaan staan. Dat is het realistische zelfbeeld wat je dan krijgt. En ja, ik heb heel veel psychologische behandelingen in mijn aangebracht zelf gegeven, zeg ik altijd. Ik droom al in methodieken, maar dat heeft mij nergens gebracht.
En de goedkeuring van God is echt bevrijdend. Dat je zegt, ik ben in de Heer Jezus rechtvaardig.
Ja, alleen dat is bevrijdend.
Ja.
Dat is uit mijn punt. Dat is ook wat Martin zei, het begint echt bij de wedergeboorte. Anders heeft eigenlijk die hele pastorale counseling. Werkt alleen maar uit dat je weer gaat werken en aan de slag gaat.
Ja.
En dat is niet je basis, want je fundament. Ik denk dat je dat ook echt moet van meenemen hier, als je de Bijbel spreekt en al die hele mooie lessen daarover krijgt. En dat je het ook eerst naar je eigen hart probeert te vertalen.
Ja.
En hoe zit het nou eigenlijk met mij?
Ja.
Dat je met andere mensen,
ja,
voordat je al dit wat je geleerd hebt, zeg maar, een soort van wel uitleggen, dat je wel echt een nederigheid ook
Ja. Dankjewel. Ja. Het is wel een heel proces.
Ja, zeker.
Ja. We gaan even pauzeren. Ik ga kort bidden. Dan hebben we 10 minuten pauze. En dan gaan we verder. Heren, we zijn gemaakt met een verlangen om gekend te zijn en bevestigd te worden. Maar als we het zoeken bij mensen of bij onszelf, dan blijft het een bodemloze put. Maar als we zien wat u in de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, dan komen we echt tot rust. En hoeven we niet meer te pleasen om bevestiging van anderen te vinden of te streven naar de normen van de maatschappij of de normen van geestelijk leven die we telkens niet halen. Maar als we zien in Christus ben ik vrijgesproken. Mag ik weten dat er voor mij betaald is. Ben ik geliefd. Dan komen we tot rust. En worden de meningen van mensen, ja zelfs onze eigen meningen, van veel minder waarde. Zoals Paulus zegt, het betekent zeer weinig voor me. Ik wil bidden, Heren, dat u ons deze diepe discipelschapsles allemaal leert. Soms door een diep proces. Het heeft soms ook met onze achtergrond te maken. Met het gezin waar we uitkomen. Met de relatie die we hebben gehad met onze vader of moeder. Soms met gebeurtenissen in ons leven, waardoor we zo geneigd zijn om die goedkeuring te vinden bij mensen. Maar worden we doodmoe. Als er mensen zijn, Heren, vanmiddag die dat zo herkennen van binnen, dat gevecht, dat voor de spiegel staan, dat voor de rechtbank staan en daar voortdurend beoordeeld worden, dan bid ik dat ze op dit moment zullen zeggen, maar ik wil rekenen met uw beoordeling. En u hebt gezegd in de Heer Jezus, het is volbracht. Goed genoeg. Ja, u hebt ons in Christus een 10 gegeven. Vrijgesproken. Een nieuwe schepping. Heren, dat we daarin mogen rusten. En vanuit die wetenschap ons leven mogen leven. Wilt u ons helpen om dit toe te passen? Misschien hebben we er vragen over. Wilt u ons helpen om dat straks dan ook te bespreken met elkaar? En elkaar daarin te helpen. Zegen de koffietijd. Dank u wel voor al uw goede zorgen voor ons. In Jezus' naam. Amen.